Hartelijk welkom vanavond op deze tweede lezing van het nieuwe seizoen. De vorige lezing behandelde het onderwerp de toekomst van de gemeente en vanavond zal het onderwerp zijn de toekomst van Israël. En de heer Fijn van Draat uit Sneek hoopt hier vanavond een en ander van te zeggen vanuit het woord van God.
Ik zou willen beginnen met een paar gedeelten uit het Oude Testament voor te lezen. En wel uit Jeremia 30, de eerste 9 versen. Jeremia 30, vers 1 tot en met 9. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, zo zegt de Heere, de God van Israël, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël in Juda een keer breng, zegt de Heere, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat ze het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft, want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, zie, of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barend en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Heere hun God dienen en David hun koning, die ik hun verwekken zal. Ook de volgende beide versen nog. Gij dan, vrees niet mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heeren, en wees niet verschrikt Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunne gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt, want ik ben met u, luidt het woord des Heeren, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken, waaronder ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Doch naar recht u tuchtigen, al zal ik u zeker niet vrijuit laten gaan. Dan uit het boek Zacharia. Zacharia 10. Pardon, Zacharia 11, vers 12. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geef mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af, 30 zilverstukken. Maar de Heere zeide tot mij, werp dat de pottenbakker toe, een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heeren de pottenbakker toegeworpen. Daarop heb ik mijn tweede staf, samenbinding, verbroken, tenietdoende de broederschap tussen Juda en Israël. Toen zeide de Heere tot mij, neemt u nog eens de uitrusting van een dwaze herder, want zie, ik stel een herder in het land, naar wat verdelgd dreigt te worden zal hij niet omzien, verstrooide zal hij niet opzoeken, gewonde zal hij niet trachten te helen, het uitgeputte zal hij niet verzorgen, maar het vlees van de vette beesten zal hij eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de nietswaardige herder. Dan een woord uit het boek Daniël. Daniël 11. Vers 31. In eerste instantie spreekt dit woord over Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië. Maar in diepere zin, daar kom ik straks op terug, van de antichrist. In vers 31 lezen wij, dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Ze zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en de gruwel oprichten die verwoesting brengt. En dan uit het boek Matthäus, waar u een verwijzing vindt naar Daniël in de woorden van Jezus Christus in Matthäus 24. Matthäus 24. Vers 15. Wanneer ge dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, zult zien staan in de heilige plaats, wie het leest, let erop, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om de dingen uit zijn huis te halen. En wie op het veld is, keren niet terug om zijn kleed te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet plaatsvindt in de winter of op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en ook niet weer zijn zal. En als die dagen niet verkort werden, zal geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Vers 29. En terstond na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En ze zullen de zoon des mensen zien komen met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste daarvan. Eerst tot zover. U heeft van mij een stenseltje gekregen dat ik eerder eens een keer behandeld heb op een bepaalde lezing. Vandaar dat de titel ook anders is dan de titel van het onderwerp van vanavond. Namelijk of de terugkeer van Israël naar Palestina, dat was toen het onderwerp, of dat een teken van de eindtijd was. En dat past natuurlijk helemaal bij het onderwerp van vanavond, want wij spreken vanavond over de toekomst van Israël. Maar dan moet ik er direct bij zeggen dat een groot deel van de christenheid is dat alleen al bij die titel het hoofd schudt en zegt Israël, toekomst van Israël. Nou ja, politieke toekomst misschien nog eens een keertje. Maar voor de rest heeft Israël als volk Gods afgedaan. Voor de rest is het zo, u heeft dat nog betrekkelijk kort als u dat tenminste gezien hebt. Ik heb er ook alleen maar van gehoord voor de radio, voor de EO bedoel ik, voor de tv kunnen horen. Dat een paar vertegenwoordigers van dit christendom dan gesteld hebben dat je die profetieën van de toekomst van Israël, dat je die helemaal niet op Israël moet toepassen, maar dat die te maken hebben eigenlijk met de kerk. En dat de kerk het geestelijk Israël is. Dat is een leer die betrekkelijk vroeg in het christendom is opgekomen en die helaas met de hervorming in de 16e eeuw, niet is afgeschaft. Wel zijn er enkele stemmen geweest die in deze richting iets gezegd hebben, maar helaas dat die stemmen niet luid gehoord zijn. En het is zelfs zo geweest dat een man als Luther helaas vele dingen van de Joden gezegd heeft die zeker in strijd zijn met de gedachten die God over zijn volk heeft. Daar is hij wel later iets van teruggekomen, gelukkig. Maar het is toch maar gezegd. En de leer dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, is gehandhaafd. En wordt door een groot gedeelte van de christenheid, althans in ons land, nog steeds gehandhaafd. Waarbij dus alles wat er met Israël gebeurd is, de bijzondere tijden die wij en dingen die wij meegemaakt hebben in 1948 en daarna, allemaal verklaard worden als zaken die niet bijzonder belangrijk zijn, die geen tekenend karakter hebben. Maar nou ja, dat is nou een keer zo. En God laat dat volk Israël nog bestaan. En dat heeft dus politiek nog wel iets te betekenen. Maar voor de rest, een aparte toekomst voor dat volk zit er, zo zegt men dan, niet meer in. Nu is het op zichzelf, ik heb dat onder punt 1 gezet. Een tekenend feit dat het volk van de Joden door de eeuwen heen is blijven bestaan. Als God met het volk afgerekend had, waarom is dat volk dan niet opgelost, zoals vele andere volken die verdreven zijn? Nee, het is door de eeuwen heen altijd als een eigen nationaal volk, zonder dat het een nationaal rijk had, maar als een eigen volk blijven bestaan. Of je nu spreekt over Joden in Rusland, of dat je spreekt over de Portugese Joden en de Joden hier dus in West-Europa, dat maakt geen verschil. Je herkent ze als Joden en ze voelen zich ook Joden. En ze hebben hun taal tot op zekere hoogte gehandhaafd. De taal is in ieder geval nu weer een taal die leeft en die ze gebruiken. En we hebben ze zien terugkeren naar het land der vaderen. En in 1948 is daar de staat Israël gevestigd. In feite een wonder op zich, dwars tegen alle verwachtingen in. En zelfs een land als Rusland heeft er nog aan meegewerkt. Onbegrijpelijk, maar waar. Kijk, nou zou je kunnen zeggen op zichzelf, mag dat bijzonder zijn, maar het is geen teken. Net zo min als bijvoorbeeld een kindje in een kribbe een teken is. En dan zeg ik, daar heb je gelijk in. Er zijn ook andere merkwaardige volken, hoewel niet zo merkwaardig als Israël. Het bestaan van de zigeuners is ook een merkwaardigheid. Maar er is dit verschil, dat in aanzien van Israël er voorzeggingen zijn. Voorzeggingen dat het volk altijd bestaan zou. En voorzeggingen, althans in het Oude Testament, hoe je ze nou ook wil beschouwen, dat God in de lot van dat volk een keer zou brengen. En zo goed als een kindje in een kribbe op zichzelf geen teken is, maar wel een teken als het door engelen aan herders verkondigd is, zo goed is de terugkeer van Israël een teken, omdat wij in het woord van God de aanwijzingen ervoor vinden. Dan moeten we eerst over Israël spreken in de zin zoals de schrift dat doet. Israël is het letterlijk nageslacht, u vindt het onder punt 2, van Abraham. En God heeft dit volk als volk lief gehad. In een discussie met een Calvinist over deze kwestie wierp hij me namelijk voor, ja, maar uiteindelijk heeft God ook alleen maar bemoeienis gehad en gedacht aan de gelovigen onder Israël. En deze man wilde het dus nu zo voortbrengen dat in onze tijd God bemoeienis heeft met gelovigen. En dan maakt het niet uit of ze nu uit Israël zijn of uit de heidenen. De kerk is sinds de Pinksterdag, heeft hij de banden van de grenzen van het Jodendom doorbroken, zo zei hij, en is nu wereldkerk geworden. En nu is er dus voor de gelovigen een toekomst. En als zodanig voor Israël, ja, dan de gelovigen uit Israël. Maar deze man die vergat, en dat heb ik hem ook onder de aandacht gebracht, dat in Deuteronomium 7 gesproken wordt over het volk in zijn totaliteit. Dat volk dat God uitgevoerd had en in het land gebracht heeft, daar zegt God door monden van Mozes tegen dat hij hen als volk lief gehad heeft. Niet omdat ze het grootste van alle volken waren. Niet omdat ze op iets van zichzelf konden bogen en zeggen, God die moest ons wel uitverkoren, verkiezen. Nee, hij zegt, ik heb dat alleen gedaan, ter wille van Abraham. En verder is het de vrijmachtige verkiezing van God. Maar het staat dan wel zo dat God dat volk verkoren heeft. En in Deuteronomium 32, daar staat dat God dat volk als het ware een erfenis heeft toebedeeld, zodanig dat toen hij de volkeren hun plaats gaf, dat hij het land Israël voor Israël apart stelde. Toen heeft hij rekening gehouden, staat er, met het erfdeel van Israël. Nou, als je nu in die tijd gaat kijken, dan trekken de volken hierheen en de volken trokken daarheen. Ze hadden zich hier gevestigd en daar gevestigd. Maar in dat alles heeft God ervoor gezorgd dat Israël, dat het Joodse of het Israëlitisch volk, moet ik dan zeggen, in zijn totaliteit, dat land kreeg dat God aan de vaderen had beloofd. En William die moet, die valse profeet, maar nu gedwongen door God om de waarheid te spreken, die moet erkennen dat dat volk Israël niet onder de volken gerekend wordt. God beschouwt het nooit als een heidenvolk. Maar het is en het blijft zijn volk. En met die achtergrond is het dan ook te begrijpen dat, ik meen het was de hofprediker van Frederik de Grote, die vroeg om een bewijs dat de Bijbel het woord van God was, dat het waar was, dat hij alleen maar als antwoord gaf, de Joden sieren. Het bestaan van de Joden. Op zichzelf. was een bewijs en is een bewijs dat de Bijbel het woord van God is. Je vindt daar dat duidelijk aangegeven, dat dat volk zou blijven bestaan en zijn identiteit zou handhaven. Wat is nu het belang van dit onderwerp? Iemand zou kunnen zeggen, nou, het is wel mooi, maar wat heb je er nou aan? Wat is nou de diepere zin ervan? Want uiteindelijk zijn wij geen Israëlieten, geen Joden. Ik weet niet of er hieronder zit, zou kunnen zijn. Maar goed, de meeste dan niet. En wat hebben wij nou met die toekomst te maken? Nou, in de eerste plaats is het zo dat alles wat God bekendgemaakt heeft, voor ons van belang is. En dat we niet zo egoïstisch mogen zijn en zeggen, nou ja, ik lees uit de Bijbel alleen datgene en dat neem ik ter harte wat mij als bekeerde heiden van oorsprong betreft. Wat nou de kerk van het Nieuwe Testament, hè, dus de kerk aangaat, dat vind ik alleen belangrijk. Nee, want dan wil ik u één ding als het ware inprenten. Dat uiteindelijk gaat het in de Bijbel niet om u, niet om mij, niet om het Joodse volk en niet om de heidense volken. Uiteindelijk gaat het in de Bijbel om God en om zijn Christus. Hoe je nou over die Christus denkt, laat ik nog even in het midden. Maar het gaat om God, die in deze schepping, in deze wereld, tot zijn eer wil komen. En in die wereld heeft God een plan met Israël, en heeft God ook plannen met dat getuigenis dat vanaf de Pinksterdag onder Jood en Heiden, uit Jood en Heiden gevormd is, de gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat Gods plannen ten aanzien van zijn eigen eer en de eer van zijn Zoon Jezus Christus, de Messias, dat die tot hun recht zullen komen. Er vroeg me eens iemand, een tante van me, die zegt, ja, waarom spreken jullie ook nog over alles wat er na de opname van de gemeente gebeurt? Dat is toch niet belangrijk, als wij maar naar de hemel gaan, dan is het wel klaar. Ik zeg, tante, het gaat niet enkel om de toekomst van ons, het gaat om de toekomst van Jezus Christus, dat hij tot zijn recht komt. En zouden wij ons dan niet interesseren, ook voor datgene wat er na die opname plaatsvindt? Is het dan zo dat een meisje dat met een jongen trouwt alleen maar belang heeft voor zijn aanwezigheid in de kamer, in het huisgezin, en wat hij op het werk doet en wat er verder met hem gebeurt, interesseert er niet, dan zegt hij, afdoen maar als hij zijn centen maar thuis brengt? Nee, natuurlijk niet. Die zal ook meeleven met promotie die hij maakt, en niet alleen om het feit dat hij dan misschien meer geld in het laadje brengt, maar ook omdat het haar man is aan wie dat gebeurt, dat is toch logisch? En omgekeerd is dat natuurlijk met een man en zijn vrouw precies zo. Wel nu, dat moeten we in eerste instantie heel goed zien. Dan worden we een beetje kleiner. Dan leren we inzien dat niet wij mensen in het middelpunt staan, maar dat God in het middelpunt behoort te staan. En Jezus Christus. Anderzijds is het zo, dat zolang iemand nog niet met God in het reine is, dat hij natuurlijk over die dingen totaal geen idee kan hebben. En dat iemand, wat dat betreft, tijdelijk, ik zeg tijdelijk hoor, zo egoïstisch mag wezen als het maar kan. Ik bedoel daar dit mee. Als iemand nog niet met God verzoend is, dan moet het voor hem alles waard zijn om te weten te komen hoe hij met God verzoend wordt en hoe hij voor eeuwig behouden wordt. Want wat baat het je als je weet dat Christus straks een pracht van een plaats krijgt, dat God geëerd wordt, dat Israël zijn plaats krijgt, dat de gemeente haar plaats met Christus heeft. Als je er zelf niet bij bent. Als je er zelf geen deel aan hebt. Dan baat het je niks natuurlijk. Daarom. Je moet eerst egoïstisch zijn wat het heil betreft. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dan zegt men heilsegoïsten. Als je spreekt over de redding van de mens voor de eeuwigheid. Hè, dan is de nieuwe theologie. Die is rap klaar met de woorden. Ah, dat heilsegoïsme uit de vorige eeuw. Dat moeten we niet meer hebben. Hè? We moeten een nieuwe wereld bouwen met elkaar. Nee, de schrift zegt dat wij in eerste instantie zullen strijden om in te gaan. Lucas 13, daar staat dat. En als hier iemand is, wiens zonden nog niet vergeven zijn, wie nog niet weet behouden te zijn, dan wil ik u toch met alle ernst oproepen dat u die zaak op uw programma, hè, uw urgentieprogramma, als punt 1 noteert. En dat u eigenlijk dit lokaaltje niet verlaat voordat u programma punt opgelost hebt. Namelijk dit, dat u inziet voor God dat u een zondaar, een zondares bent, dat u gezondigd hebt, verkeerde dingen hebt gedaan. En dat voor u moest komen, Jezus Christus. Die wilde sterven aan een kruishout. Voor zondaren zoals u en ik zijn. En dat hij ons wilde hebben. En dan is het enige wat we hebben te doen. En door Gods genade mag ik dan zeggen dat ik dat al jaren geleden gedaan heb als jonge man. Mijn zonde voor God erkend. Me bekeerd. En dat was niet een verdienste van mij. En geloofd heb dat de Heer Jezus Christus ook voor mijn zonde daar op dat kruis van Gods wegen verlaten werd. En dat de straf die mij hem kwam, mij de vrede aanbrengt. Gerechtvaardigd, enkel op grond van geloof. In zijn werk. En dan wil God ons ook gebruiken in zijn dienst. En dan kunnen we ook die andere punten nu nummer 1 gaan zetten. Dat het in alles gaat om God en zijn Heer. En dan is ons onderwerp in een tweede vlak nog van belang. Als namelijk Israël geen toekomst meer zou hebben. En die woorden van God uit het Oude Testament nu in ene keer geestelijk moeten worden opgevat. Wie geeft u en mij dan nog de garantie dat we het Nieuwe Testament wel zo kunnen lezen als we het lezen? Als God, bij wijze van spreken, aan Israël een sinaasappel beloofd heeft, helemaal vrijwillig, zonder enige verdienste onvoorwaardelijk van hun kant, ter wille van hun vader Abraham. Nou zeg ik het maar heel plastisch hoor. Maar hij geeft die sinaasappel aan de heidenen. Zou je zo'n moeder, zo'n vader, dan wel vertrouwen als kind? Dan zou je kunnen zeggen, nou heeft hij hem aan mij gegeven, maar volgende keer als hij mij belooft, kan hij hem wel aan mijn broer geven of aan een buurjongetje. Wat voor zekerheid heb je dan nog? Dat is ook het belang van de zaak. Het belang van de zaak is het woord van God absoluut betrouwbaar. Kijk, en dan kom ik nog even terug op die uitzending. Men heeft me verteld dat ik meen dat het jongeling was. Dat hij heel die aanspraak van de profetie, als het ware, terzijde heeft willen stellen. Met de verwijzen naar het avondmaal. Dat de Heer Jezus gezegd heeft van het avondmaal. Kijk eens, dan zegt hij van het brood, dit is mijn lichaam. Nou, dat is toch ook niet letterlijk bedoeld. Met andere woorden, de profetieën zijn ook niet letterlijk bedoeld. Nou, dit is nou een vergelijking, spijt me voor jongeling, maar die slaat nergens op. Veronderstel dat hier iemand stond, u waren allemaal studenten in de natuurkunde, en hier stond iemand die een natuurkundig onderwerp behandelt, een professor in de natuurkunde, en die geeft hier een college. En te midden in dat college, hoe het te pas komt weet ik niet, maar in dat college trekt hij een foto uit zijn zak en zegt hij, kijk, die proef die heb ik samengenomen met mijn vrouw, hier heb je mijn vrouw. Ja, heeft hij daar zijn vrouw natuurlijk niet. Die foto stelt alleen zijn vrouw voor. Veronderstel nou dat de studenten zeggen, oh, al die formules van die professor, die zijn allemaal figuurlijk bedoeld, want dat is ook maar zijn vrouw niet. Dan zou je dan zeggen, ja, maar jongens, kom nou, jullie snappen toch wel, dat te midden van dit geheel, dit een heel andere zaak is. Kijk eens, het maakt een groot verschil of iemand van brood, wat daar staat, wat iedereen zien kan dat het brood is, zegt, dit is mijn lichaam. Zoals je dat van andere dingen in de mond van de Heer Jezus zo vaak hebt, dat hij figuurlijk spreekt. Of dat je van de profetie in ene keer mag zeggen, dat is figuurlijk bedoeld. Dan moet u weten dat alle profetieën die vervuld zijn in het verleden, en dat stemmen alle uitleggers toe, die zijn letterlijk vervuld. Uit wie zou de Heer geboren worden? Uit David. Maar in wat voor situatie? In een bloeiperiode van het Davidisch koningschap? Geen sprake van. Een reisje aan een stronk. Nou, zo is het gebeurd. Jesaja, geboren uit een maag. Micha, waar geboren? Bethlehem. Farizeeën, schriftgeleerden wisten dat. Was geen punt. Bethlehem geboren. Waar was zijn werkterrein? Land van Zebulon en Naphtali, Jesaja 8 en 9 begin. Nou, zo kan ik doorgaan. Binnengereden in Jeruzalem, op een ezelsveulen. Zijn kruisiging, althans zijn dood, voorzegt. Hoe? Te midden van de misdadigers. Vindt het in Jesaja 53. Begraven bij die misdadigers, in hun massagraf, bij wijze van spreken. Ja, zo hadden de Romeinen dat gedacht. Maar het gebeurt niet. Jozef van Arimathea draagt zijn lichaam en is bij de rijken in zijn dood. Nou, en zo is alles wat die dingen betreft letterlijk vervuld. Moet je nou in ene keer voor die profetieën die niet vervuld zijn een andere exegetische en uitlegkundige sleutel nemen? En moet je dan in ene keer zeggen, nou is Jeruzalem de kerk, Sion is de kerk en de vijanden van Israël, de Filistijnen en de andere, de Assyriërs enzovoort, dat zijn nu in ene keer niet meer omliggende volkeren, maar dat zijn de vervolgers van de kerk in de loop der eeuwen enzovoort? Natuurlijk niet. Wat zie je ook? In uitlegkundige geschriften, en ik moet hier wel wat kritiek hebben, maar ik wil niet de mensen aanvallen, alleen de theorie wil ik toetsen. Als je de korte verklaring leest, dat is een bijbelcommentaar op alle boeken vanaf Genesis tot en met de Openbaring. En je leest daar de profeten, Jesaja tot en met Malachi. Dan zie je dat men heel duidelijk een verklaring geeft van de tekst. Technisch zou ik zeggen. Ze vertellen je precies wat er daar gebeurt enzovoort. Maar dan komt aan het eind, wat is nou de vervulling ervan? En dan staat er in een stuk op 4-5 regeltjes staat, wat de vervulling betreft, hier wordt onder Joodse beelden de heerlijkheid van de Nieuwtestamentische kerk geschilderd. En voor zover het daar niet in vervuld is, wordt dan de heerlijkheid van de eeuwigheid geschilderd, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wordt dan maar eventjes zo kortweg gezegd. En daarmee wordt heel de letterlijke toepassing wordt aan de kant geschoven. Dat is geen manier van schriftuitleg, dat is willekeur. En zo mogen we de schrift niet benaderen. Als de schrift schriftelijk, figuurlijk bedoeld is, dan moet dat ook heel duidelijk uit de tekst blijken en mag dat niet in strijd zijn met andere gedeelten waar we in dezelfde soort spreken, een letterlijk bedoeld spreken hebben over deze zaak. Bij punt 5 heb ik een vijftal grondslagen naar voren gebracht die aangeven dat Israël, heel het volk, heel de 12 stammen, altijd een toekomst zullen houden. Het eerste is de onvoorwaardelijke beloften aan Abraham gegeven. U vindt ze in Genesis, u vindt ze in hoofdstuk 12, u vindt ze in hoofdstuk 17. Waarbij staat, aan u en uw nageslacht zal ik dit land geven tot in eeuwigheid. Een ongestoord bezit. Nou kan men zeggen dat in de dagen van Salomo deze belofte vervuld zou zijn. Nou, dat is dan heel kort geweest. En dat heeft met een voortdurend bezit dan toch nog geen vervulling. Daarin is niet vervuld. Want het is betrekkelijk kort geweest dat werkelijke rust en vrede heerste. Onder David is het land vrijgemaakt. Maar David was de koning des bloeds. Daarom mocht hij ook niet de tempel bouwen. Werkelijk rust en vrede heeft alleen het begin van de regering van Salomo gekend. Maar al heel spoedig week Salomo af. Hij week eigenlijk al af. Heel vroeg, toen hij vreemde vrouwen nam, die Egyptische prinses, maar hij nam er meerdere. En hij bouwde voor hen, voor hun goden, bouwde hij altaren. En zo moest God hem een tegenpartij dus verwekken, onder andere Jerobeam. Tweede grondslag. Vind je in punt B, de onvoorwaardelijke uitspraken opgetekend in de wet. En ik vestig vooral uw aandacht op Leviticus 26, vers 44. Ik wil dat wel even voorlezen. Leviticus 26, vers 44. Ik begin bij vers 43. Maar het land zal door hen verlaten worden en zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen. En ze zullen hun ongerechtigheid boeten, omdat ze mijn verordeningen versmaden en van mijn inzettingen een afkeer hadden. Maar ook zelfs, wanneer ze in het land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heere hun God. Dat geldt niet alleen van de 70-jarige ballingschap, waarin het volk 70 jaar uit het land was, omdat het 490 jaren, als het ware de Sabbat, aan God niet gegund had in waarachtigheid. Maar dit geldt als een grondslag, dat God zijn verbond niet met hen vernietigt. Ook al worden ze van hun kant ontrouw. Dus twee haakjes, als je Leviticus 26 leest, dan zie je dat daar gesproken wordt over de zegen en over de vloek. De zegen en de vloek die uitgesproken zouden moeten in het land worden in het land, als het volk het land beërfde. Onder Jozua is dat gebeurd. Als ik me goed herinner is het heel merkwaardig dat alleen de vloek toen voorgelezen is, althans vermeld wordt. Niet de zegen. Die zegening omvat 14 versen ongeveer. Als het volk de Heere zou dienen, dan zou het land geen misoogst kennen, geen miskraam onder Israël zelf, geen vijand zou het land binnendringen, 5 van Israël zouden er 1000 van de vijanden op de vlucht drijven als ze het wel zouden proberen. Allemaal zegen. Dan vanaf vers 15 komt het woord, maar als de Heer niet, als het volk niet zou luisteren, dan zou de Heer miskraam geven, misoogst, de hemel zou van koper worden, vijanden zouden het land binnenvallen en de oogst wegroven. Ten slotte zou het volk weggevoerd worden in het land van de vijanden. Dat hebben we gelezen nu. Maar zegt God dan ook dan, zal ik niet van hen walgen en een eind maken aan mijn verbond. Op zichzelf is dit natuurlijk een heel merkwaardige zaak. Voor iedere Israëliet moest het in wezen zo zijn, dat de situatie waarin men verkeert, en dat geldt zelfs van na de ballingschap, aangeeft dat het volk nog steeds niet in de rechte verhouding tot God staat. Als Israël waarlijk in de rechte verhouding tot God stond, dan zouden 5 van hen er 1000 op de vlucht rijden. En dan zou, bij wijze van spreken, de 6-daagse oorlog, de Yom Kippur-oorlog, die zou als het ware in het groot, massaal, zo plaatsvinden, dat er geen ene vijand overblijft. Ik kom daar trouwens waarschijnlijk nog even op terug, op de ontwikkeling in deze tijd. Maar voor iedere Israëliet zou het een punt van bezinning moeten zijn, hoe komt het dat wij geen rust en dat wij geen vrede kennen. De Israëliet bidt daarom. Hij bidt erom dat God de vrede voor Jeruzalem zou zenden. Maar hoe komt het dat die vrede nog niet gezonden is? Dan zou ieder Israëliet tot één keer moeten komen en moeten zeggen, er is iets mis. Zoals die rabbi in Caesarea het tegen mijn broer zei. En dat erkende. En zei, zelfs dit, meneer, is het Israël niet. Wij vertrouwen nog op onze eigen kracht. Dat is de fout. Maar op zichzelf zou ieder Israëliet dat moeten vragen. Iedere christen zou zich vandaag de dag af moeten vragen, hoe komt het dat het in de christenheid zo'n lamlendige zaak is? Hoe komt die verdeeldheid? En hoe komt het dat in veel landen de regering de christenheid over het hoofd aait? Of dat ze met de regering samen in kwade zaken zich verenigen? Denk aan Latijnse landen bijvoorbeeld. Voor de christenheid moet eigenlijk net het omgekeerde gelden. Jezus Christus heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Als christenen goede maatjes zijn met de wereld, en die goede maatjes met hen, is er met die christenheid wat van. Dan is juist de christenheid afgeweken. Als de wereld Israël herkent en respecteert, is bewijs dat Israël goed staat ten opzichte van God. Als de wereld met de kerk een hele goede maatjes is en die kerk met de wereld, en met haar aanpakt, is er met de kerk wat van. Precies omgekeerd. Wat dat betreft hebben we dus, als ik zo even zei, een Israëliet zou tot die erkenning moeten komen, hebben we een Israëliet niks te verwijten. Want we moeten maar naar onze eigen kijken. En dan hebben we een balk van ik weet niet wat, in toon. Ja. Maar, voor Israël blijft dus ook, in verband met mijn onderwerp, deze zaak staan, dat het voor ieder Israëliet eigenlijk een punt moest zijn van één keer. En dat men zich ernstig moest afvragen, hé, en wat is er dan allemaal fout gegaan? En dat men ook ten aanzien van het kruis een hernieuwde bezinning, en die merkt je toch gelukkig enigszins op, een benieuwde bezinning zou zijn. En dat men eens ging luisteren, niet naar heidenen die tot bekering zijn gekomen, want wat hebben wij te zeggen ten aanzien van het kruis? We hebben alleen maar wat te zeggen als we de woorden van Joden doorgeven. En we geven de woorden van Joden door die God zijn, die door God zijn gebruikt, de woorden van Paulus en de woorden van Petrus, wat zij gesproken hebben. Wel, dan kunnen we hen voorhouden dat daar een Christus is geweest die helaas de mesje verworpen is. En dat vandaar ook alles nog verder zich ontwikkeld heeft. Anderzijds pleit dat de christenen niet vrij. En pleit dat niemand vrij van alles wat er in de loop der tijden met Israël is gedaan. Maar dat is precies hetzelfde als met de broers van Jozef. Zijn de broers van Jozef vrij te pleiten dat ze Jozef verkocht hebben? Nee, helemaal niet. Dat hebben zij gedaan. En daar stonden ze schuldig voor. Anderzijds, zegt hij, heeft God het gebruikt om een groot volk in het leven te houden. Zo is het ook nu. En dat moeten we ook niet onderkennen. Moeten we ook onderkennen dat in dit alles ook Satan werkzaam is. Als in het verleden Assur, u leest dat in Jesaja 10. Assur, de roede van de toren des Heeren is. Is hij dan de roede van de toren des Heeren omdat hij de wil des Heeren wil doen? Nee. Assur die valt Israël binnen in de dagen van Hizkia om buiten te halen. En heeft helemaal geen idee erin om de gedachten des Heeren te vervullen. Nochtans stond God erboven. Het volgende punt dat ik u wil aanhalen is punt C. Er zijn een heleboel onvervulde profetieën van voor de ballingschap, die na de Babylonische ballingschap niet in vervulling zijn gegaan. Als u Jesaja 11 leest, dan vindt u dat de profeet over het vrederijk spreekt in prachtig mooie woorden. Trouwens, Jesaja 2, Jesaja 4, Jesaja 9 zijn allemaal messiaanse gedeelten die spreken van het heil wanneer de zwaarden tot ploegscharen worden gesmeed en wanneer de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om de God van Jacob te leren kennen. Wel nu, Jesaja 11 spreekt van een reisje dat zal voortkomen uit de tronk van Izzi, vers 1, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Dan wordt er over hem gesproken in vers 6 dat dan de wolf bij het schaap zal verkeren en de panter zich zal neerleggen bij het bokje. De vloek van de schepping weggenomen. En dan zal, vers 9, geen kwaad gedaan worden, nog verderf gesticht op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heer. En te dien dagen zal het geschieden dat de volkeren naar de wortel van Israël zullen zoeken. Dat is niet gebeurd bij de Pinksterdag. Zeker, het evangelie is toen verkondigd. Maar de volkeren, die zijn niet gekomen naar Jeruzalem, om daar Israël, als het ware, de God van Israël te leren kennen. Maar het zijn Israëlieten geweest, Joden, die toen het evangelie van de Messias hebben uitgedragen onder de volken. Maar het zal straks in de toekomst zo zijn, of hier staat. En dan staat er in vers 11. En het zal te dien dagen geschieden, dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal, om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinia, Hamat en de kustlanden der zee. En hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooide dochters van Juda vergaderen, van de vier einden der aarde. Dat is niet na de ballingschap vervuld. Toen zijn er een goede 49.000 mensen teruggekeerd, voornamelijk van de stammen Juda en Benjamin. Er zat een enkeling van een andere stam tussen. Anna is uit Azer. Maar voor de rest, en natuurlijk de stam Levi, alles wat Kohen heet is van de priesterlijke afstamming. Dus dan weet u, daar heb je die stam Levi. Maar voor de rest is het volk niet teruggekeerd. De massa is gebleven. En wat zegt hier dit gedeelte? Dat... Dan zal de afgunst van Efraïm, vers 13, verdwijnen. En zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Zo was het in de tijd van het 2 en het 10 stammenrijk. En staat het dan? Westwaarts zullen ze de Filistijnen op de schouder vliegen. Samen zullen ze de stammen van het oosten plunderen. Naar Edom en Moab zullen ze hun hand uitstrekken. En dan staat er tenslotte in vers 16, dan zal er een herenbaan zijn voor de rest van zijn volk, die in Assur overblijven, zoals er voor Israël geweest is ten dagen toen het optrok uit Egypte. Nou, dat is nou één tekst die ik heb voorgelezen, maar u kunt hoofdstuk 9 bekijken, u kunt hoofdstuk 49 bekijken, en u kunt eigenlijk hoofdstuk 54 tot en met 66 gaan lezen. En dan leest u één stuk profetie over Israël, dat de verwoeste plaatsen zullen weer opgebouwd worden. En dat de volken zullen het volk daarheen brengen. En de volken zullen Israël dienen. Zo wordt er over gesproken. Koningen zullen uw voedsterheren zijn, leest u in Jesaja. Dat is niet terugkeren en dan, met pijn en moeite, zoals in 1948. En dan nog oorlog moeten voeren links en rechts. En het dan tenslotte na enkele succesvolle oorlogen, zo benauwd krijgen als in onze dagen? Nee, wat hier staat, is nog na de ballingschap, nog in onze dagen. Zo. En zeker dus niet na de ballingschap, daar gaat het over in punt 5. Maar het volgende punt is nog sterker, namelijk punt D, 5D. De nog onvervulde profetieën van na de ballingschap. Het is namelijk zo, dat in die korte verklaring, daar wordt van heel veel profetieën dan gezegd, en dat is de leer van het Calvinisme dus, dan wordt gezegd, kijk eens, die voorspellingen van Jesaja, Jeremia, Amos, Zefania, die zijn allemaal vervuld toen het volk uit de ballingschap kwam. Maar ik heb u al laten zien bij punt C, dat dat niet klopt. Lees al die profetieën. Eén vervulling, dat is heel duidelijk, is er niet gebeurd, namelijk dat het volk Israël niet meer de staart van de volken zou zijn, maar de kop. Dat het volk niet meer onderdrukt zou worden, maar dat dat volk een erepositie zou innemen te midden van de volkeren. Dat is nooit vervuld. Nehemia moet in zijn tijd, Nehemia 9, moet hij het zeggen, Heer, wij zijn knechten, wij zijn slaven in het land der vader. Zo spreekt Nehemia, de man Gods in zijn tijd. En hij erkende dus dat het nog lang niet zo is met Israël als het zou moeten zijn. En die vervulling dus onder Zerubabel en Jozua, of onder Ezra en Nehemia, is niet, dat herstel is niet het herstel waarover de profetieën spreken. Als God een keer brengt in het lot van Israël, dan is dat een radicaal herstel, waarbij al de profetieën in vervulling zullen gaan. Wel nu, deze profetieën in Zacharia, die kunnen niet na de ballingschap vervuld zijn. En waarom niet? Omdat Zacharia na de ballingschap leefde. Lang na, of tenminste lang, bij de terugkeer van de ballingschap. Hij is een van de profeten met Haggai samen, die het volk weer aangezet hebben om de nieuwe tempel te bouwen. Die later dan de tempel van Herodes genoemd is, omdat Herodes hem zo verfraaid heeft. Maar die werd toen gebouwd. Wel nu, die Zacharia die spreekt over wat er nog gebeuren zal. Dat er weer oude mannen op de straten van Jeruzalem zullen zitten. Stokoud. En dat er kinderen weer zullen spelen. En dat er verwoeste plaatsen opgebouwd zullen worden. Dat. Maar dan zegt hij dat erbij in hoofdstuk 12 en 14. Maar dat dat volk in dat land dan ook eerst nog die dwaze herder dienen zal. En dat in dat land, Jeruzalem, tot een schaal der zwijmeling, zo zegt hij het, voor alle volkeren zal worden. Dat de legers van her en der naar Jeruzalem zullen optrekken. En hij zegt het, dat dan Jeruzalem genomen zal worden. De vrouwen geschonden zullen worden. En dat het volk, terwijl er een hevige aardbeving moest die de bergen splijt, door die bergen heen, zal vluchten. Want dat volk, teruggekeerd in Israël, en dat geldt het volk, het Joodse volk, dat nu teruggekeerd is, ja, dat zal nog een tijd van grote beproeving meemaken. De schrift spreekt daarover. De schrift spreekt erover dat er een herstel is, zwaar, maar de schrift spreekt er ook over dat er daarvoor een tijd van benauwdheid, zoals er nooit geweest is, over Jacob komen zal. Je zou kunnen menen dat die tijd al zo lang geduurd heeft. Dat er al een hele tijd van benauwdheid is. En dat er achter ons liggende jaren toch zulke vreselijke beelden geven van wat mensen en nog wel een christenatie aan Israël heeft gedaan. En toch is dat niet dat wat Zacharia zegt. Is dat niet wat Daniel 12 zegt. Is dat nog niet wat Jeremia 30 zegt. Want de schrift vertelt ons dat na die benauwdheid die dan komt, dat er dan de verlossing direct is. En de schrift vertelt ons ook dat deze benauwdheid een tijd is waarin de valse Messias van Israël zich openbaren zal. En dat wat in de dagen van Antiochus Epiphanes is gebeurd, zich nog eens zal herhalen. Kent u Antiochus Epiphanes? Mag u even iets over de geschiedenis vertellen? Ik moet trouwens binnen mijn tijd blijven. U weet dat Daniel een rijk gezien heeft, ja eigenlijk Nebukadnezar, een beeld gezien heeft van de vier wereldrijken. Gouden hoofd, zilveren borst en armen, is het Babylonische Rijk. Een beer is het Medisch-Persische Rijk. Een panter is het Griekse Rijk. En tenslotte een beest wat je in de fauna niet vindt, met ijzeren tanden en poten enzovoort, dat is het Romeinse Rijk. Nu, dat Griekse Rijk, dat Macedonisch Griekse Rijk, daarvan zegt ons Daniel 11, dat dat gesplitst wordt in vieren. Dat zijn de zogenaamde vier diadogenrijken. Diadogen, dat zijn opvolgers van Alexander, namelijk. Die vier diadogenrijken, daar zijn er twee van belangrijk geworden. Dat is het Rijk van Syrië, onder de Seleuciden. U mag die naam vergeten als u het te moeilijk vindt. En dat is het Rijk van Egypte, onder de Ptolemeën. Seleucus was een generaal van Alexander. Ptolemeus was een generaal van Alexander. En in Daniel 11 vind je hoe het sieraadland Israël ingeklemd ligt tussen deze beide machten. Die allemaal, die beide bedoel ik, strijden om, zoals het toen heette, Koile Syrië. Maar dat is in feite dat gebied van Palestina. Daar strijden ze om. De een gunt het de ander niet. En tenslotte komt het zover dat in Syrië komt te regeren een hele listige vorst, Antiochus de vierde, Epiphanes. Of Epiphanes moet je eigenlijk zeggen. Dat betekent de doorluchtige of de verhevene. En deze man die heeft van de Joden de bijnaam gekregen, althans volgens één overlevering is het van de Joden, volgens een andere overlevering van de heidenen. Maar ik neem de Joodse. Volgens de Joodse overlevering is het zo dat hij de naam Epimanes heeft gekregen. Dat is niet de verhevene, maar de dolzinnige. Hoef je alleen fanes in manes te veranderen. He? Waarom? Deze Antiochus Epiphanes, teruggekeerd van een veldtocht uit Egypte, waar hij door de Romeinen gedwongen werd terug te trekken, heeft Israël vreselijk benauwd. Juda, de Joden benauwd. Ten slotte is zo ver gekomen dat zijn soldaten, die hebben de tempel ontwijd. En die hebben op het altaar, het brandofferaltaar, hebben zij een altaar van Baal, anderen zeggen een altaar van Zeus, Zeus Olympus, hebben ze daar bovenop gesteld. En er zijn varkens geslacht en het varkensnat, dat is een onrein dier voor de Jood, dat is in de tempel rondgespreid. En de mensen werden gedwongen om voor de afgoden te offeren. En in Modena was een priester die meemaakte dat iemand dat wilde doen en die man doodsloeg. En toen werd ook de afgezant van Epiphanes gedood. En toen ontstond de opstand van de Maccabeeën. Daar heeft u wel eens van gehoord, denk ik. Nou, dat ga ik niet verder ontwikkelen. Een heel interessante geschiedenis. Hoe die Maccabeeën tenslotte die tempel een poosje bevrijd hebben. En dat is geworden het feest van de tempelwijding. Wat u in Johannes 7 vindt, dat de Heer Jezus op het feest van de tempelwijding in Jeruzalem was toen het winter was. Daar ga ik verder niet op in, want dat heeft er niet mee te maken. Maar die Antiochus Epiphanes, die daar optreedt, is met zijn handeling een beeld van wat in de toekomst de antichrist zal doen. En dan vind je in het boek de Openbaring dat die valse Messias niet alleen de valse Messias van Israël zal zijn, maar dat die de antichrist van de christenheid, de afvallige christenheid zal zijn. Want het is niet zo dat alleen maar de Joden met die grote verdrukking te maken hebben, maar ook de christenheid zal er mee te maken krijgen. Alleen in Matteüs 24, en daarvoor heb ik u dat voorgelezen. In Matteüs 24 spreekt de Heer Jezus over wat er gebeuren zal. En er zijn drie vragen die de discipelen hem gesteld hebben. De drie vragen die ze hem gesteld hebben, dat is wat er met de dingen, wanneer deze dingen gebeuren zullen. Vers 3. Wat het teken van de komst van de Heer is. En wat het teken is van de volleinding van de eeuw. Matteüs 24, vers 3, het derde gedeelte. toen hebben ze de Heer getoond de tempel. Dat is een prachtige gebouw. En de Heer die heeft gezegd, er blijft geen steen van op de hand. Dat was voor deze Joodse discipelen, was dat iets onbegrijpelijks. Nou, maar ze hadden kunnen weten dat dat kan. Het was ook in de dagen van Jeremia zo. Jeremia heeft aangekondigd dat het volk weggevoerd zou worden. Maar de Joden zeiden, des Heere tempel zijn deze. Ze dachten dat God nooit zijn tempel zou opgeven. En ze hebben kennelijk niet geleerd dat in de dagen van Hofni en Pinaas, toen ze de ark in het leger brachten om tegen de Filistijnen te strijden, dat de Heer zelfs een heilige ark overgaf in die handen van de vijanden. Want je kunt God niet binden aan een ark en ook niet binden aan een tempel. En wij kunnen God niet binden aan een kerkinstituut. Laten we dat goed begrijpen. Maar heel veel mensen doen dat. Als je spreekt dat God de kerk zoals ze zich nu openbaart in haar vormen in deze wereld, dat God alles wat ervan uit de mens is, tenslotte oordelen zal, dan zeggen mensen, ja maar ben je mal? Ben je mal? Wat ben jij voor een christen? Van de kerk daar staat toch dat niemand, zelfs de poorten van het dodenrijk, zullen haar niet kunnen vernietigen? Ja, allicht. Maar dat is dan de gemeente zoals God ze ziet. Dat is die gemeente die daadwerkelijk het lichaam van Christus is en uit alle ware kinderen Gods bestaat. En die kinderen Gods, die zitten in allerlei kerken en kringen, laat ik dat er bij direct bij zeggen. Maar als ik denk aan een kerkorganisatie, zoals we die vinden in deze wereld, een Romeinse kerk met haar macht, een Oosterse kerk en de vele christelijke kerken, die dan het een meer zuiver mag zijn dan het andere, maar die wat haar organisatievorm betreft, in een heleboel gevallen naar eigen dunken handelen en macht ontwikkelen, dan zegt God daarvan, ja, ik zal ze uit mijn mond spuwen. Laodicea, de brief naar Laodicea. Dat is niet het woord van de mens, niet mijn woord, het woord van Christus. Dus laten we toch vooral niet steunen op datgene wat uiterlijk is. Dat hebben de Joden moeten leren, maar wij moeten het net zo hard leren. En we zijn hardleers wat dat betreft, eerlijk waar. De Heer die zegt hier, die tempel die zal gebroken worden. En dan zeggen de discipelen, nou wat nu? Wilt u ons eens antwoord geven op deze drie vragen? En dan krijg je dat de Heer dat antwoord geeft. Dat daar enerzijds een heenwijzing in zit wat er onder de Romeinen in het jaar 70 zou gebeuren, dat vind je meer bij Lucas, die heeft dat aspect meer naar voren gebracht. Maar van dat jaar 70, dat de tempel verwoest zou worden, gaat het over naar die grote verdrukking en zegt de Heer Jezus dat er een tijd zal komen dat de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet geplaatst zal worden in de tempel. Dus, dat wat Antiochus Epiphanes deed, dat is al lang gebeurd, maar dat zal nog eens een keer herhaald worden. De Heer zegt dat hier. En hij zegt dat als dat dan gebeurt, dan bid dan dat je vlucht niet geschieden in de winter. En dat die in Judea zijn. Het gaat dus om de Joden hier. Hier heb je het Joodse aspect. Dat die vluchten. En dat het niet op een Sabbat gebeurt. Hebben wij niet mee te maken met een Sabbat. Maar dan zou dat voor de Joden enerzijds een overtreding kunnen zijn, waardoor ze vervolgd werden, dat is mogelijk, dat de Heer dat bedoelt. Anderzijds dat het voor hun eigen gemoed, als het ware onmogelijk is om op de Sabbat te vluchten, zoals, maak een uitstapje naar de Maccabeëtijd, zoals de Joden bij de eerste vervolging door de Syriërs op de Sabbat niet streden. Toen zijn er 1000 Joden gewoon afgeslacht. Die pakten het wapen niet op. Later heeft men een beslissing genomen dat op de Sabbat er toch gestreden mag worden. Goed, iets dergelijks zou hier ook kunnen zijn. Maar de Heer zegt duidelijk dat die vervolging zal er zijn. Maar, zegt hij, dan zal de teken van de Zoon des Mensen komen. En dan zal hij zijn uitverkoren. Dat zijn hier de uitverkorenen van het Joodse volk, zoals je het in Jesaja 65 en 66 vindt. Want God heeft niet alleen zijn uitverkorenen, die ik in Efeze 1 vind, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, om met Christus in de hemelse heerlijkheid de zegeningen te delen. Maar God heeft ook zijn uitverkorenen onder Israël. En hij zal dat volk, dat verdeeld is naar de vier winden des aardrijks, dat volk zal hij terugbrengen naar het land. Maar dan zal het zo zijn als Zachariah het zegt, en ik kan al die teksten niet voorlezen, maar wilt u ze thuis eens nalezen, Zachariah 12 en 14. Dan zal het zo zijn, dat als Jeruzalem belegerd wordt door de volk, dat dan de geest van de genade en de geweten op het huis van David zal worden uitgestort. Dat dan het volk Israël tot bekering zal komen, de Joden tot bekering zullen komen. Dat ook zij die in de landen der volkeren vertoeven, tot één keer zullen komen. En dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. Dan zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben. En wat ze op de Pinksterdag niet gedaan hebben, zullen ze dan doen. Toen, en bij het kruis hebben ze gezegd van Christus, zijn bloed over ons en onze kinderen. En toen Petrus predikte, en tenslotte zei mensen, jullie hebben de verlosser, de vorst des levens, hebben jullie gedood. Je hebt hem verloochend, zegt hij zelfs. Had hij ook gedaan. Maar hij kon spreken dat er dan genade was. En hij heeft ze de genade aangeboden. Hij heeft gezegd in Handelingen 3, leest u dat. Heb dan berouw en bekeert u. Opdat u Jezus gezonden mocht worden. Die de hemelen moet opnemen. Tot op de tijden der herstelling. Alle dingen waarvan gesproken hebben de profeten van oudsher. Met andere woorden, Petrus. De apostel die enerzijds zijn volksgenoten. Voorhoudt dat ze de Messias verworpen hebben. Zegt anderzijds dat de hemel hem moet opnemen tot op de tijden der herstelling aller dingen. En dat, zijn die dat is die herstelling waarvan we gelezen hebben in Jeremia 30. Dit woord, dat God in het lot van zijn volk, Israël, een keer zal brengen. Hij zal met de volkeren afrekenen. Zijn volk Israël zal ook getuchtigd worden. Ik zal u naar recht tuchtigen, zegt Jeremia. Maar God zal nooit met hen afrekenen. Hij zal hen terugbrengen in hun land. Hij zal, zoals het in Ezekiel staat, rein water op hen sprengen. En hun vlezen hart, hun stenen hart, pardon, zal hij wegnemen. En hij zal hun een vlezen hart geven. En ze zullen de Heere hun God dienen en David hun koning. Er zal weer een afgezant van David op de troon zitten. Die als vertegenwoordiger van Jezus Christus, de Messias, regeren zal. Zal van de dorre doodsvinden, mag dat blijven. Dan in Ezekiel 37. Dan moet Ezekiel ze zien. Hij ziet al die doodsbeenderen daar. Ja, in de Negro Spiritual kan je erover horen zingen. De Negro Spirituals hebben één lied dat over Ezekiel 37 gaat. En dat wordt erg mooi bezongen, als je het er tenminste van houdt, hoor. Maar ik hou er erg van, maar ja, niet iedereen waardeert dat. Maar dan beginnen ze te zingen die negen staren en de muskelboom Clim together, en de nekboom, enzovoort. Al die botjes noemen ze op die er bij elkaar komen. Je ziet het als het ware gebeuren daar, hè, in dat dal met die dorre doodbeenderen. Dat gebeurt allemaal, en de geest komt erin, en dan staan ze op, hè. Dan moet je de Golden Gate Quartet horen, ja. Maar die denken er niet bij, hè, dat dat voor Israël geldt. Althans, ik ben een beetje bang, hè, dat ze het op hun situatie, want de meeste spirituals, die zijn ontstaan doordat men de benauwdheid die in het Oude Testament over Israël gesproken wordt, toepast op wat zij in de slavernij ondervonden hebben. En op zichzelf mag je zo'n toepassing van maken, dat is niet erg. Maar je moet er wel voor oppassen dat je niet zegt, en dat is het nou. Want wat daar in Ezekiel 37 staat, zal gebeuren. En dan volledig herstel. En dan tenslotte, beste luisteraars, want ik moet eindigen wat dit gedeelte betreft. Dan moet ik nog spreken over wat er dan na 48 gebeurd is. Kijk, en nou krijg je een groot verschil onder hen, die in tegenstelling tot het Calvinisme, wel Israël een toekomst geeft. Kijk eens, onder hen, die de zogenaamde Maranatha-gedachte zijn toegedaan, die net in Johannes de Heer zeiden, Israël zal weer hersteld worden. De gemeente is een tussenfase. Israël heeft zijn Messias verworpen. Het is op een zijspoor gezet, maar niet op doodspoor. En nu wordt de gemeente gevormd die vanaf de Pinksterdag totdat Jezus Christus haar in het vaderhuis brengt. Uit Jood en Heiden samengevergaderd wordt. Maar daarna zal God weer met Israël beginnen. Nou is onder deze mensen dit verschil van mening. Niet dat het zo vreselijk ernstig is. Maar dit verschil van mening, dat zit dat sommigen in de terugkeer van 1948 en alles wat daar gebeurd is, al het herstel zien, het glorieuze herstel, waarover de profeten spreken. En een ander gedeelte, en daaronder behoor ik dan ook, die zeggen, het spijt me, maar dat is niet juist. Want En daar hebben de Calvinisten gelijk in. Want wat zegt een Calvinist tegen je? Iemand die dus zegt Israël aan de kant. Die zegt, mijn beste mensen, lees nou eens die teksten van het herstel. Dan staat er dat zij zich zullen bekeren. Dat herstel is er pas na bekering. Nou, het hele Joodse volk, hoeveel werkelijke dienaren van God zitten erin? Dat is maar 15% orthodox. Werkelijk orthodox. En dan moet je je ook nog afvragen, is dat levende orthodoxie of misschien een dood wetticisme? Ja, dus wat dat betreft zit je ook nog met moeilijkheden. En deze mensen die zeggen, en dan zullen ze hun Messias aanvaarden. En dat zien we ook niet. Groot gedeelte, hè? Ziet er niet meer uit. En zeker niet dat ze Jezus als Messias herkennen. Dus zeggen deze mensen tegen ons, verbeeld je nou niks. Denk je nou werkelijk dat dat 1948, dat dat het herstel is? En dan hebben ze gelijk, in zoverre, dat dat herstel in 1948 is niet het herstel, het een keer brengen in hun lot, waarover Jeremia 30 spreekt en waarover Jesaja spreekt. Ik heb een aantal teksten. Hè? Ik zal een keer brengen en ik zal niet ten einde toe afrekenen. Jeremia 4 vers 27, 5 vers 10, 18 vers en 18, 30 vers 11 en 46 vers 28. Jeremia spreekt daarover. En de profeten laten zien dat dat een glorieus herstel is, terwijl het volk tot inkeer komt. Daarom, wat er in 1948 is gebeurd, is een terugkeer in ongeloof geweest. Is niet een terugkeer van een totaal bekeerd volk. Het is het herleven van de bordjes bij elkaar voegen, ten dele. Maar Ezechiël ziet twee dingen. Ezechiël ziet dat dan. Hij ziet die botten bij elkaar komen. Hij moet profiteren. Hij ziet die botten bij elkaar komen. Komt vlees overeen, spieren, maar geen leven erin. Dan moet hij nog een keer profiteren. Hij moet profiteren tegen de geest. Geest, kom! En pas als die geest erin komt, dan komt er ook daadwerkelijk leven. En je kunt het, ik heb het in het boekje Het Israël-probleem, heb ik het zo gesteld. Wat er in 1948 gebeurd is, is in feite een vervulling, niet van de profetie uiteindelijk, van herstel, maar van de voorwaarden wil de profetie hersteld worden. Mag u dat kort nog, heel kort duidelijk maken. Zacharia spreekt over Jeruzalem, spreekt over een valse herder te Jeruzalem, spreekt over een volk te Jeruzalem, waarvan 2/3 zal worden uitgeroeid en 1/3 in het vuur gebracht. Dat 1/3 dat zal door de volkeren omheen benauwd worden. Heel de wereld, de volkerenwereld, met hun legers zal optrekken naar Jeruzalem. En dan zal de Messias verschijnen. Hoe kan dat in vervulling gaan? Hoe had dat ooit in vervulling kunnen gaan in 1933 of 31 of 1920 of 1875 en noem maar een jaartal? Toen er nog geen 1000 Joden in heel Palestina woonden. Toen Jeruzalem in de macht van de vijanden was. Hoe had dat ooit in vervulling kunnen gaan? Nooit. Nooit en ten nimmer. Maar wat wij nu zien, en dat is het tekenkarakter. En dat laat ons zien dat God met zijn volk bezig is, maar nog niet openlijk hun zijde toont. Aan hun zijde gaat staan, want dan zou hij ook de vijanden absoluut verderven. Maar wat we nu zien, dat is dat het toneel voor de laatste acte in het Midden-Oosten wordt aangekleed. Egypte weer een vrij volk. Syrië een vrij volk. Jordanië is de vertegenwoordiger van de Ammonieten. Hoofdstad Ammon, Amman. Filistijnen, u ziet ze vertegenwoordigd in de Palestijnen, die hun nationaliteitsgevoel terug hebben bij wijze van spreken. En het land aan Israël betwisten, zoals de Filistijn, die van elders ingeklommen is, zoals de naam luidt, het altijd gedaan heeft. Nou, de hele aankleding is daar. En wat dat betreft zeggen we ja. De tijd nadert dat ook de daadwerkelijke inkeer komen zal. Maar voordat dat gebeurt, zal dan eerst de gemeente moeten zijn weggenomen. Hoeveel we nog zullen meemaken, weet ik niet. Er kunnen nog hele wondere dingen gebeuren. Maar uiteindelijk is het zo, dat God pas daadwerkelijk de geschiedenis met Israël weer opneemt, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Want daarmee wil ik besluiten. Romeinen 11, dat is voor het Calvinisme dat Israël geen toekomst kent, het struikelblok. Romeinen 11, daar zegt Paulus. Een Jood zou Paulus kunnen beschuldigen namelijk. Jij Paulus, je bent een overloper. Je bevuilt je eigen nest. Jij bent iemand die achter die Jezus van Nazareth aangaat en je gaat het evangelie aan de heidenen brengen enzovoort. En die hoeven zich dan niet te besnijden en je denkt dat ze zo gerechtvaardigd voor God kunnen worden zonder Jood te worden. Je bent een afvallige, zo zou men hem kunnen betitelen. Je hebt je volk niet lief, je weet niet wat voor plaats dat volk heeft. Nou, dan begint diezelfde Paulus en die begint te zeggen, weet dat ik een voortdurende smart in mijn hart heb voor mijn verwantschap. Joden zijn ze. Hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. Van hen zijn de verbonden. En dan noemt hij al de voorrechten van het Joodse volk op en vergeet er niet in. En dan kondigt hij aan het eind aan en zegt tegen de heidenen, nu bewijst God aan jullie barmhartigheid. Wij danken de barmhartigheid van God nu aan de val van Israël, mogen we wel bedenken. Wat? Pure genade. Maar zegt Paulus, zoals zij ongehoorzaam geworden zijn en daarom sommige der zakken uitgeroeid zijn en het heil tot de volken gekomen is, zo zal God de heidenen verwerpen als ze niet in geloof blijven. Nou, de christenheid is niet in geloof gebleven, dat kun je om je heen zien. En er zal dan ook een tijd komen dat de gedeeltelijke verharding van Israël die er nu op het volk ligt, weggenomen zal worden. Als de volheid der heidenen zal zijn binnengaan. Als het volle getal van de gemeente van Jezus Christus, waarvoor hij zijn bloed gestort heeft, er is, dan zal die gemeente binnengevoerd worden in het vaderhuis met de vele woningen. En dan zal God de draad met Israël weer opnemen. Dan zullen deze profetieën in vervulling gaan. En dan zal het volle herstel voor het volk Israël ten deze, het volk Israël ten dele vallen. Het is alleen te hopen dat er nog veel Israëlieten zullen zijn die zich nu zullen bekeren. En die dan bij die gemeente, het Jood en Heiden, zullen horen. En met de Messias zullen regeren. En niet die tijd van verdrukking zullen meemaken. Er zijn een drietal vragen binnengekomen. En de eerste vraag is deze. Vorig jaar is een Franse Jood tot kardinaal gekozen. Deze kan dus in de toekomst ook als paus gekozen worden. Heeft dit ook te maken met het feit dat Israël hem zou aannemen? Kijk, de vraag wie de antichrist zal zijn, houdt de gemoederen van hen die zich dus met de toekomst van Israël bezighouden op zichzelf bezig. Toen bijvoorbeeld Mendes France, dat is ook een Jood, in Frankrijk furoren maakte, toen kwamen de veronderstellingen dat hij wel antichrist zou zijn. En zodra er ergens maar in de wereld een Jood optreedt die de aandacht op zich vestigt, dan zou men algemeen wel de gedachte op, zou het ook, dat hij het is. Als het gaat om de persoon van de antichrist, dan zijn er een paar dingen die ons enige aanwijzing geven. Voordat ik dat stel, wil ik even dit zeggen, dat de gedachte dat de paus de antichrist is, zoals je die bij sommige bewegingen vindt en ook wel bij uitleggers van de zogenaamde nadere reformatie, de smijtengeld, Ledeboer, ja, en anderen. Wie is dat die twee delen redelijk? Willem Abrakel. Willem Abrakel, waar je die vindt, daar heb je die gedachte nog wel eens dat ze de paus dus niet als persoon, een of andere paus, maar de paus, wie dan ook op die pauselijke troon zit, als de antichrist zien. Ik geloof niet dat dat juist is. Als het gaat om de paus, het Rooms-Katholicisme, houd me ten goede hoor, ik spreek niets ten kwade van Rooms-Katholieke gelovigen. Dat zijn mijn broeders en zusters in de Heer. Dan mochten die er zitten. Maar ik spreek nu even over het pauselijk systeem. Dan geloof ik dat, en het protestantisme, wat zo'n afvallig gedeelte betreft, ten slotte allemaal zullen uitlopen op het grote Babylon van Openbaring 17. Dus je moet de paus en zijn pauselijke macht niet onder de antichrist schakelen of met de antichrist in verband brengen, maar met dat grote Babylon. Maar dat grote Babylon van Openbaring 17 zit op het beest. En dat beest, daar heb je het hersteld Romeinse Rijk. Dat is het eerste beest. En de antichrist, dat is dat tweede beest met die lamshoornen van Openbaring 13. Dus het heeft wel met elkaar te maken. In die tijd zal namelijk de afvallige kerk, de hoer Babylon, dat beest een tijdje regeren, zoals dat in het verleden, in de 12e en 13e eeuw, ook geweest is. Paus Innocentius III is de machtigste paus geweest die er was, die eigenlijk heel Europa aan zijn voeten had liggen, want alle koningen en keizers waren van hem afhankelijk. Dus er is wel de verbinding, maar je moet ze niet vereenzelvigen, dat is duidelijk. Wel nu, als het gaat om de antichrist, voor Israël de valse messias, dan staat er in Daniël 11 dit, twee kenmerken. In vers 36. De koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoogvaardigen en zich verheffen tegen elke god. Zelfs tegen de god der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vast besloten is, geschiet. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan. Op de lieveling der vrouwen, nog op enig andere god zal hij acht slaan. Wil Israël een valse herder, zoals we dat in Zacharia lazen, aannemen, dan kan het niet anders of deze valse Messias, die zich uitgeeft voor de Messias, moet een Jood zijn. Want ieder ander, daar zou elke Jood van zeggen, ho even, maar dit klopt niet, want de Messias moet komen uit Juda. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Sion komt. En de Messias moet zijn uit het huis van David. Want 2 Samuel 7 zegt dat. Dat altijd een nakomeling van David zal wezen. Met andere woorden, het is onaannemelijk dat de antichrist iemand uit de heidenen zou zijn. Dat moet iemand zijn uit het Joodse volk. Ben-Gurion die heeft trouwens eens gezegd dat de wereld die wacht op een sterke man die de oplossing voor de wereldproblemen geven zal. En ons volk zal die man leveren. En inderdaad zal dat zo zijn. Op zichzelf is het al merkwaardig als je ziet welke positie, welke plaats Joden in het geheel in de wereldgeschiedenis hebben ingenomen en nog innemen. Zowel op het gebied van kunst als van wetenschap, als op het gebied van het geldwezen. Denk aan mannen als Einstein, Freud, de Rothschild, Karl Marx, noem ze maar op. Dat kleine volkje Israël heeft mannen voortgebracht die bij wijze van spreken de anderen ver vooruit waren. En ook in de toekomst zullen ze deze man voortbrengen. Maar deze persoon die zal op een bepaald ogenblik zich tegen de ware dienst van God keren en zichzelf verheffen. En dat vind je in Daniël. En dat hij de lieveling der vrouwen, dat waarschijnlijk ziet op de wens, nietwaar, de wens der vrouwen, de Messias, dat hij zichzelf daarvoor in de plaats zal stellen. Voor de gemeente heet hij dus de antichrist. Nou moeten we even dit ter correctie erbij zetten. Wij denken in het Nederlands bij het woord anti aan tegen Christus. Dus dat hij als het ware van heel het christendom enzovoort niet zal willen weten. Maar het Griekse woord dat je met anti kunt weergeven betekent ook in de plaats van. Dus tegen in de plaats van en de ander aan de kant zettend. Dus zo zal hij zichzelf daarvoor uitgeven. En wat het christendom betreft is het kenmerk dat hij de vader en de zoon loochenen zal. Maar die twee dingen gaan dus samen. Hij is voor Israël de valse Messias en hij is voor de gemeente de antichrist. Als je nu denkt aan de periode van de Maccabeeën, dan was het zo dat toen de Maccabeeën zeer zwaar vervolgd werden, zagen ze op een bepaald ogenblik het niet meer zitten. En Judas, die zijn vader als het ware als leider aangewezen had, de eerste die dan ook Maccabeus, dat betekent hamer waarschijnlijk hoor, heette. Deze Judas heeft tenslotte hulp gezocht bij de Romeinen en heeft een bondsgenootschap met de Romeinen gesloten. En wat daar gebeurd is, dat zul je in de toekomst weer zien. Dat er in Israël iemand zal opstaan die de antichrist, de valse messias zal zijn. En die in verbinding zal staan, en als het ware zal dat één bond en één koppel zijn, met het hersteld Romeinse Rijk. Ik kan dat natuurlijk niet helemaal ontwikkelen, maar als u Daniël 2 en Daniël 7 rustig leest, dan zult u zien dat dat vierde wereldrijk, wat ik zo even noemde, is het Romeinse Rijk. Maar dat blijft bestaan totdat de steen zonder handen afgehouden het beeld vernietigt. Nou, dat is niet gebeurd in het jaar nul, hè? Toen de christelijke gemeente ontstond, de kerk ontstond. Het is ook niet gebeurd in de tijd van Constantijn de Grote. Toen ging christendom en Romeinse Rijk samen. Nee, dat Romeinse Rijk zal pas vernietigd worden bij de komst van Jezus Christus om zijn koninkrijk op te richten. Maar waar is dat Romeinse Rijk nu? Als rijk is het er niet. Natuurlijk, we hebben het Romeinse recht. Heel onze beschaving is Romeins, dat wel, dat is gebleven. Maar dat is nog geen rijk. Maar dat rijk zal weer ontstaan. Dat zal van zijn dodelijke wonden genezen worden. En het optreden van die antichrist en dat herstel van het Romeinse Rijk, dat gaat samen. En daar zal die bond tussen zijn. En terwijl er dus enerzijds een bond is tussen Palestina en het Romeinse Rijk, is datzelfde Palestina, wordt dat benauwd door Syrië en door Egypte, terwijl daarboven, Gog en Magog, om het zo te zeggen, Rusland, zich bevinden. En ik heb dat nu wat uitgebreider dan behandeld, maar we moeten dus verwachten dat de antichrist inderdaad een Jood zal zijn, maar dan een Jood die daadwerkelijk ook vorst in Israël zal wezen en als zodanig verbonden met het Romeinse Rijk. Terwijl de paus als hoofd van Babylon een tijdje verbonden is met het Romeinse Rijk en het beest als het ware beheerst, want het zit op het beest, de grote hoer zit op het beest, totdat de koningen deze paarse dwachtmacht als het ware daar genoeg van krijgen en die vernietigen. Dan ben ik meteen al naar mijn tweede vraag toe, want de tweede vraag is namelijk deze, wat het toekomstig Assyrië is. Het is namelijk zo dat je leest in Daniël 11 van de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Die koning van het noorden is daar Syrië, dat is het rijk van de Seleuciden. En de koning van het zuiden is het rijk van de Ptolemeeën, dat is Egypte. Maar dan moeten we wel begrijpen dat het Syrië als koning van het noorden niet alleen Bagdad met de omgeving was, maar dat Seleucus ook een groot gedeelte van Klein-Azië in zijn bezit gekregen heeft. Dus dat Syrië uit die tijd het hele gebied omvatte van het oude Assyrië. En dat je dus waarschijnlijk toch een verband daartussen leggen moet. Dat we dus Syrië en Assyrië min of meer vereenzelvigen moeten. Verder wil ik er alleen als bijzonderheid bij zeggen dat sommige uitleggers een andere gedachte toegedaan zijn. Bijvoorbeeld de Zwitserse uitlegger Rocher, van wie we hier ook wel bijbelbeschrijvingen hebben, die ziet in Assyrië, dat in Micha genoemd wordt, Rusland. Vereenzelvigt het met Gog en Magog dus. Maar daar zullen altijd wel wat verschillen van mening over blijven. Daar gaan we geen ruzie om maken. We zullen het straks wel zien als ze bij de Heer zijn gezegd. Dan zien we het allemaal van boven en precies zoals het is. Maar het zijn twee gedachten en je kunt ze eens overleggen. En daar blijft toch een stuk persoonlijke overtuiging. Dat je zegt, ja, of dat je ook niet serieus kan, dus het kan zo. Daar hangt de hele toekomstvisie niet van af natuurlijk. Maar persoonlijk ben ik geneigd om te zeggen dat je Assyrië moet zien in een uitgebreid Syrië. Omdat het rijk, dat herhaal ik dus nog even, omdat het rijk van de Seleuciden in de tijd van Daniël 11 beschreven daar, het hele gebied omvatte, ook van Pontus enzovoort. Later zijn ze dat kwijtgeraakt, maar het heeft dat hele gebied tot aan de zee toe, heel wat nu Libië was, Libanon, hoorde er helemaal bij. En wat daarboven ligt, hoorde er helemaal bij. Dat gaat.
Goed. Wel in deze tijd dat Syrië een enorme macht door heeft.
Ja, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Alleen de moeilijkheid is natuurlijk dat in het verleden Assur en Syrië aparte machten waren. Ja. Goed, en dan is er nog een praktische vraag. Of ik de plaatsen wilde noemen die in het kort over het herstel van Israël spreken. Kijk, weet je wat het nou is? Zulke plaatsen zijn er niet. Dat is jammer, maar dat is nog een keer zo. Ik bedoel dit. In theologieboeken, ja dat geldt, ik bedoel dat nou niet om iets van theologie te zeggen, want uiteindelijk doen we er allemaal in zekere zin aan, als je het maar niet God geleerd hebt noemt, want van God leren worden wij geleerd. Maar ik bedoel eigenlijk dit, in allerlei uitlegkundige boeken, ook in dat boekje van het Israëlprobleem, wat doe je daarin? Dan behandel je een onderwerp en dan pak je alle plaatsen, of zoveel mogelijk plaatsen, die op dat onderwerp betrekking hebben, die pak je bij elkaar. En dan krijg je dus een commentaar over één onderwerp. Dan heb je dat mooi geordend. Maar zo mooi geordend staat het niet in de Bijbel. Om nou een voorbeeld te nemen. Als het gaat om de toekomst van de gemeente, vind je dan ergens dat Paulus in één brief heel die toekomst keurig netjes op een rijtje zet, zoals wij die in die schema's hebben? Dat vind je niet. Bij de Korintiërs, 1 Korinthe 15, bij de Korintiërs is het probleem, hoe zullen we nou in de hemel gaan? Hoe kan dat nou? Opstanding, vlees en bloed kan het koninkrijk Gods niet beërven? Nou, dan gaat hij vertellen, ja hoor eens eventjes, weet je hoe dat gebeurt met de levenden? Die worden in een punt destijds veranderd en dat onsterfelijke doet onsterfelijkheid aan. Dat was het probleem in Korinthe. Dus in Korinthe geeft hij antwoord op dat probleem. Stip die idee aan. In Thessalonica zaten ze met het probleem. Christus komt terug, maar er zijn al mensen ontslapen. Gaan die ook mee? Delen die ook in zijn heerlijkheid straks? Of blijven ze achter? Nee, zegt hij, wij, de levenden, komen niet voor degene die in Christus ontslapen zijn. Zij zullen eerst opstaan zelfs. En dan zullen wij, de levenden, tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Ja, wij de levenden, maar kan dat dan in dit pakje? Ja, dat heeft hij in Korinthe. Beantwoord die vraag. Met andere woorden, wil je dus de zaken samenstellen? Wat voor lichaam zullen we dan ontvangen? Oh, hij schrijft aan de Filippenzen in hoofdstuk 3, vers 20 en 21. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we ook als heiland Jezus Christus verwachten, die het lichaam van onze vernedering veranderen zal in gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Oh, ja, maar dat moet je dan daar lezen. Met andere woorden, dit onderwerp behandelt Paulus, en dan zeg ik dat met een iets wat vreemd woord, organisch. En daar bedoel ik dit mee. Daar waar in de gemeente een bepaalde zaak als probleem naar voren komt, daar geeft hij antwoord op dat punt. Dat vind je in de brieven. In zijn mondeling onderwijs kan hij veel systematischer misschien geweest zijn. Maar in de brieven zoals wij ze hebben, geeft hij in de ene brief dit puntje aan, in de andere brief dat puntje aan. Weet u wat nu het punt is? Dat ons dus voor de taak zet om het woord te bestuderen en die dingen bij elkaar te brengen. En om zo meer inzicht in het geheel te krijgen. Zo blijft er voor ons een stuk Bijbelstudie over, maar waarbij we dus altijd moeten bedenken, in wat voor verband heeft Paulus dit nou gezegd? Want dan blijf je altijd praktisch. Wat we nu vanavond gedaan hebben, is in zekere zin theoretisch. Ik bedoel dit, we hebben de toekomst onthuld, een beetje, aangaande Israël. Maar, een ander aspect is dat je zegt, en hoe zit dat nou in de schrift, in de diverse plaatsen? Hoe wordt dat nou naar voren gebracht? In welke lessen kan ik daaruit halen? Dan moet je dus die onderdeeltjes stuk voor stuk gaan bekijken. En dan zie je, ook wat de toekomst van Israël betreft, dat de profeten niet die hele toekomst net, wat gebeurt er dan? Antichrist, dan komt de Messias, dat en nee. Dan zie je dat ze kleine aspecten belichten, te midden van andere boodschappen die ze hebben. En daarom de vraag, die kun je eigenlijk niet beantwoorden met, nou hier staat het even. Ik heb zelf in mijn Bijbel, ja, je mag van de Bijbel misschien geen kleurboek maken, maar ik heb er wel een kleurboek van gemaakt. Hè? Ik heb in mijn Bijbel alles wat met de toekomst van Israël was, heb ik gekleurd. Kijk, hier heb je Jesaja 2. Hè? Dan, nou weet ik direct, oh, dat is nog niet vervuld wat hier staat, hun zwaarden tot ploegschade enzovoort. Hè? Het komende vrederijk staat erop. Maar dat zijn maar 5 versen. En dan gaat het weer verder met de zonde van Israël in de dagen van Jesaja. Nou, zo ben ik gaan doorlezen. Jesaja 4. Het zal geschieden dat wie overgebleven is in Sion overgelaten in Jeruzalem heilig zal eten. Ieder die te Jeruzalem ten leven is opgeschreven. Nou, toen ging ik verder. WWW krijg je dan over de tijd van Israël dan. Dan ga ik weer verder. En dan zie ik hier in Jesaja 7. Die profetie over de jonkvrouw die zwanger zou worden. En daar dan hetzelfde 10 dagen geschieden dat een jonge man, een jonge koe en 2 schapen het leven zal behouden. En dat hij wegens de overvloed van melk die ze geven boter eten zal. Dat ziet weer op de toekomst, hè, dat Israël weer in het land zal zijn en dat het land vloeiende van melk en honing zal zijn. Hier heb je die profetie van Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En dan zie je dat de geboorte van de Heer met zijn regering in dat ene gedeelte gestopt zijn. Dat is ook nog zoiets. Als je de profetie van de Bijbel gaat bekijken, wat merk je dan? Dan merk je dit op, dat je in een landschap zit als in Zwitserland. Bergtoppen. En u staat daar, bij de wand. Nou, dan zie je hier, dan zie je de, ja, wat zou ik zeggen, jonkvrouw. Hè? De jonkvrouw. En daar zie je de eiger. En hij dan daar staat en zei, hey, ik weet, dit is zo vlak bij elkaar. Ja, maar je zou van de ene top naar de andere moeten. Hè? Dan moet je naar beneden toe. Er zit een stuk dal tussen. Nou, niet zo geweldig groot. Maar als je nog een eentje verder gaat, nou weet ik wat voor bergen. Ik kom niet altijd in Zwitserland, maar er zijn er nog zo'n hele bende daar. Hè? Dan zie je daar hele stukken tussen. Maar dat zie je niet als je van die kant afkijkt. Dan zie je die toppen bij elkaar. Zo is het ook met de Bijbelse profetie. De komst van de Heer Jezus in het vlees, dus zijn geboorte als mens in Bethlehem, wordt genoemd. En er wordt tegelijk genoemd dat hij regeren zal. Maar daartussen zit dat dal, hè, van verwerping. En waarin de gemeente gevormd wordt. Nou, zo zou ik nou kunnen doorgaan. Dan krijgt u hier Jesaja 11, dat hele gedeelte over het vrederijk wat we net gelezen hebben. Dan krijg je een stuk 13. En dan weer ietsje minder. Hè? Maar u ziet wel, overal zit dat rood. Hè? Dat het aangeeft. Bij Jeremia is dat veel minder. Als je Jeremia, nou dan heb je het bijna te pakken. Hè? U moet het maar even opschrijven op dat papiertje, dan kan u het meenemen. Hier, u kunt het aan mijn rode streepjes wel zien. Ik lijk precies de meester nog van vroeger. Ik ben op schoolmeester geweest, dus dan zit je met rode potlood te werken. Maar dit is geen correctie hoor. Dit is Jeremia 30. Hè? Dat is Jeremia 31, ook een paar streepjes. Maar dan, hè, nieuwe verbond met het huis van Israël. En dat zoals de zon en de maan aan de hemel staat, dat er zo altijd iemand uit het huis van Israël, uit het huis van David, koning zijn zal. Nou, 33, hè, daar vind je het. Dus zeg ruwweg Jeremia 30 tot en met 34. Maar bij Jesaja, kun je heel Jesaja doorlezen. En dan krijg je een gedeelte met oordelen over de volkeren, dan is het minder. Maar vanaf hoofdstuk, zeg 53, daar vind je de lijdende knecht. En dat Israël tot de herkenning komt, hè, want wij achten hem als veracht enzovoort. En dan komt 54, hè, dat de kinderen tot Sion komen, wie heeft mij deze alle gebaard en wat er dan verder staat. Dan ziet Israël haar herstel. En dat loopt door tot en met hoofdstuk 66 toe. Dat ga je allemaal zo wat achter elkaar nemen. Nou, ga je zo lezen, dan zie je bij Amos bijvoorbeeld alleen aan het eind het stukje. Maar Joël geeft veel meer. Zefanja geeft veel meer. Zacharia, kijk het laatste gedeelte van hoofdstuk 7-8, kan je wel achter elkaar doorlezen. Dat heeft allemaal met het herstel van Israël betrekking. Heeft er betrekking op. Maar let wel, dan doet Zacharia dat ook niet zo dat hij alles maar achter elkaar beschrijft. Maar er wordt een bepaald punt, wordt er belicht. De spruit zal komen, hij zal koning zijn, priester op zijn troon. Hey, priester, koning, dat kon onder Israël ook. De priester kwam uit de stam van Levi, Aaron, koning kwam uit de stam van Juda. Hoe kan dit nou? Ja, hij is koning, want hij komt uit Juda. Maar priester is hij, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110. Ja, dat wordt hier naar voren. Nou, en zo leer je die dingen langzaam maar zeker verstaan. Ik ben erg blij voor wat broeder Hottenbach gezegd heeft, dat je deze dingen als het ware zo niet in één keer begrijpt. Want ik zou me kunnen voorstellen dat iemand zegt, jongens, al die teksten en al die dingen duizelt mij vanavond. Die broeder Fijmeldaad kan me nog meer vertellen. Maar hier kom ik nooit achter. Nou, dan wil ik u één voorbeeldje nog vertellen. Ik zat in de eerste klas Mulo. Ik kan niet zeggen dat ik zo'n erg beste student was toen. Want ik moest nog alles schoolbaar. En toen moest ik schoolbaar.